beste luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld binnenste buiten door ondernemers te interviewen, telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik Pierre de Schaapse bij mij, co-founder van de start-up Billy Bike hier in Brussel. Een start-up die zich focust op mobiliteit. Maar ik ben al genoeg aan het woord geweest. Pierre, welkom.
Vertel mij eens,
wat is de pitch van Billy Bike?
Billy Bikes zijn elektrische deelfietsen die je eender waar in Brussel kan oppikken en afzetten met een mobiele app. Dus geen dockingstations, gewoon met de app kan je overal in Brussel rondrijden of bijna overal in Brussel rondrijden op een heel snelle en gemakkelijke manier.
En hoe lang ben je daar nu mee bezig?
We hebben bijna exact 2 jaar geleden het idee gehad.
Ja.
En we zijn sinds vorige week echt helemaal publiek van start.
Ja, oké. Okay. Wauw, proficiat.
Dank je wel.
Het is toch wel een merkwaardige sprong, want je bent als ondernemer begonnen met een eigen agency, wat een compleet andere wereld is.
Ja. En het was trouwens ook nooit de bedoeling dat ik een agency wou starten. Ik was eigenlijk een freelancer.
Ja.
En uiteindelijk... Ik kan daar heel weinig doen zelf. Dus heel veel mensen rondom mij beginnen verzamelen. En uiteindelijk is dat een agency geworden. Dat heb ik 5 jaar lang gedaan.
Ja.
Het was een heel een leuke ervaring. Het was mijn eerste eigen bedrijf.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk toch gestopt ermee door frustratie na 5 jaar van constant eigenlijk een beetje vast te zitten in die campagnewereld waarin...
Ja.
Constant one-shots zitten doen en nooit echt iets kan opbouwen.
Ja, vertel.
Het grote probleem met klanten komen naar jou met een heel specifieke vraag en met een heel korte deadline. Ze gaan zeggen van, oké, over een maand moet ik die campagne opstarten. Je werkt keihard aan die campagne. De campagne wordt gelanceerd. En dan komen ze een maand later met een heel andere campagne.
Ja.
Maar het is heel weinig evaluatie over het resultaat van de campagne. En heel weinig wordt eigenlijk overgenomen of heel weinig learnings worden gebruikt of gehaald uit de eerste campagne om daar beter mee te gaan werken. Dus heel dat lean gebeuren van de start-up om echt te testen, te leren en te verbeteren, dat bestaat amper of tenminste met de manier waarop de meeste van onze klanten werkten, bestond dat amper. En dat is heel frustrerend, want uiteindelijk op 5 jaar tijd met dat agentschap heb ik beseft dat ik uiteindelijk heel weinig heb geleerd over marketing, over ondernemen, over een heel aantal zaken. En vandaar kwam eigenlijk die frustratie.
Heb je spijt van die ervaring?
Spijt? Nee, ik heb nooit spijt over wat ik in het verleden heb gedaan, want uiteindelijk heeft het mij tot hier gebracht.
Ja.
Had ik iets anders gedaan, was ik waarschijnlijk ergens anders. En ik ben enorm blij met het project dat we vandaag hebben.
Okay.
En misschien die frustratie van die 5 jaar in het agentschap geeft mij vandaag die drive om echt constant te experimenteren en heel die lean aanpak keihard in ons bedrijf te pushen.
Want Billy is ook ontstaan uit een frustratie, hè? Kan je daar misschien iets over vertellen?
Ja, absoluut. Het grappige aan Billy, dat ik vandaag met fietsen bezig ben, is eigenlijk dat ik voor 2 jaar geleden nog nooit in Brussel heb gefietst. Ik was helemaal geen fietser. Ik kom van het platteland en mensen uit het platteland fietsen absoluut niet. We nemen ons auto overal naartoe.
Ja, koningauto.
Ja. ik ben dan naar Brussel verhuisd op mijn 18e met mijn auto. Of ik had een auto gekocht. En dus zat ik constant in Brussel rondrijden met een auto. Dus ik was helemaal... Ik maakte deel uit van het mobiliteitsprobleem in Brussel. Het cliché van mensen die zeggen van... Ja, Brussel zit vol met... Volg mijn auto's en ik zit constant vast in de file.
Ja.
Maar uiteindelijk zit je zelf de file.
Ja.
En ik heb daar, het heeft mij toch bijna 10 jaar of 8 jaar genomen om te snappen dat ik deel uitmaakte van het probleem. En eigenlijk is dat allemaal beginnen veranderen toen dat Scooty, de deelscooters en DriveNow, et cetera, naar Brussel zijn gekomen. Dat een beetje die switch zo in mijn hoofd is beginnen gebeuren. Dat ik dacht van, vooral met Scooty, ik vond dat fantastisch. Zoveel fun om dat te gebruiken, gewoon met app scooter eender waar op straat kunnen vinden en kunnen rondrijden. Uiteindelijk gebruikte ik de auto misschien 1 keer per maand om naar mijn ouders te rijden in het platteland. En die auto stond daar gewoon stil, dus ben ik die auto verkocht en dan met DriveNow, Zipcar en Scooty beginnen rijden. En vandaar is het idee eigenlijk gekomen. Vooral met Scooty. Ik ben een brand ambassador bijna geworden van Scooty. En heel veel mensen proberen overtuigen om te rijden met de scooter. Maar uiteindelijk ook gemerkt dat heel weinig mensen bereid waren om met een scooter te rijden. Omdat ze geen rijbewijs hebben, omdat ze bang zijn om met een scooter te rijden in Brussel.
Ja, die angst is niet helemaal onterecht, hè, want Brussel, heel veel putten in de wegen. Ook fijn, heb je met een fiets natuurlijk ook een tegenslag mee, maar het is er heel druk. Ja, ik kan me perfect voorstellen dat daar toch wel...
Ja, een scooter is redelijk zwaar, hè. En dat gaat snel ook, dus het is een beetje gevaarlijk, vooral als je geen ervaring hebt.
En
je hebt er rijbewijs voor nodig, ja. En vandaar is het idee eigenlijk gegroeid. Ik had zoveel vrienden waarvan ik dacht van, ja, waarom heb je een auto? Je hebt het absoluut niet nodig. Pak je gewoon een scooter, dan ga je veel sneller. Maar ik kon ze maar niet overtuigen. En vandaar is dat idee gegroeid van, zou ik hetzelfde kunnen doen met een fiets in plaats van een scooter?
Ja.
En dat bestond in der tijd nog niet. Dus, ja. En daar heb ik een beetje mee zitten spelen met dat idee. En uiteindelijk, ja, 2 jaar later zitten we hier... En met een bedrijf daar rond, met werknemers, met investeerders, met
ja, je hebt 1
klanten.
Co-founder?
Ik heb 1 co-founder, ja, Guillaume Verhaag.
Ja, en jullie zijn gestart zonder kapitaal en je zegt ook, we zijn gestart zonder marktkennis, vertelde je mij voor dit interview. Dus...
Het is niet echt marktkennis, want Guillaume werkt al in de mobiliteit.
Okay.
Dus hij kent het probleem al. Het is ook daarom dat ik Guillaume heb opgebeld. Ja. Ik heb eigenlijk het idee gehad, ik heb er een week mee zitten spelen. Ik heb Guillaume opgebeld, dat was een vriend die in der tijd in Berlijn woonde.
Ja.
En daar een consultancy job had. En ik denk dat ik hem 3 dagen later in de avond ben gaan halen. En dan zijn we onmiddellijk gestart aan het project. Alle twee, geen enkel van ons twee, wist eender wat over fietsen. niets. Vandaag hebben we honderden fietsen nog... 150 fietsen in Brussel, we hebben 100 fietsen besteld, honderden fietsen besteld die in de komende maanden gaan toekomen. Dus we hebben enorm veel moeten leren over fietsen. Dat was eigenlijk een van de grootste challenges voor ons. Is dus zonder geld en zonder enige kennis van fietsen een bedrijf op te starten, dat fietsen gaat verhuren.
Maar Guillaume had wel ervaring in de mobiliteitswereld.
Ja, in de mobiliteitswereld.
Ja, dat gaf je waarschijnlijk wel een zekere voorsprong.
Want hij wist... Wat hij heeft gezien, hij had hiervoor een bedrijf dat Jump heette.
Ja.
Dat was eigenlijk Uber, voor alleen dat Uber hier in Europa kwam.
Ja.
En wat hij heeft gezien in ons businessmodel van de fietsen, is de opportuniteit. Hij zag het als iets dat veel groter en veel rendabeler was dan eigenlijk de Uber-model.
Ja.
Omdat de marges... Ik kan niet zeggen dat de marges gigantisch zijn, maar de marges zijn veel groter. We kunnen veel sneller winstgevend zijn dan met een Uber-model dat vandaag nog Uber is.
Ja.
Dat is vandaag nog verlieslatend. Omdat ze constant zitten groeien en constant investeren.
Ja.
En dat ze enorm veel geld verliezen aan de chauffeurs.
Ja.
De chauffeurs nemen het grootste deel van de fees, dus dat kost hen heel veel geld.
Okay, dus Guillaume kende wel veel van de markt, maar niet over fietsen specifiek, maar je denkt wel van, voor een ondernemer, zeker als je met 2 bent, is het wel belangrijk dat de 1 al een soort van achtergrond heeft in het domein om jullie snelheid te geven.
Absoluut.
Okay.
Absoluut. Je had al ervaring met ik kon al gemakkelijk zien welke opportuniteiten we konden nemen en waar dat het absoluut niet mogelijk ging zijn. Bijvoorbeeld welke investeerders we moesten ontmoeten en welke investeerders zeker niet interessant gingen zijn voor ons. Dus dat heeft zeker heel veel geholpen. En hij wist ook heel veel over hoe dat Brusselaars zich verplaatsen in Brussel.
Ja, heel belangrijk.
En heel die kennis was echt cruciaal in het begin van het project.
Allemaal goed en wel, maar toch zijn jullie gestart zonder kapitaal.
Ja, geen kapitaal en geen enkele kennis over fietsen. Heeft ons eigenlijk geforceerd om echt stapsgewijs te gaan werken.
Ja.
We zijn eigenlijk gestart met maandenlang alle mensen gaan ontmoeten in de industrie. Alle leveranciers van fietsen, van frames, van onderdelen gaan ontmoeten om echt heel veel te leren over fietsen. En uiteindelijk hebben we 1 leverancier die een goed frame had voor ons kunnen overtuigen om een soort fiets voor ons te bouwen en het aan ons te lenen.
Ja.
Dus voor 0 euro hadden wij een fiets. En die fiets zijn we beginnen lenen aan mensen in Brussel. Telkens voor 1 dag, om eigenlijk feedback te krijgen over een deelfiets. Dus een deelfiets is een fiets die telkens door andere mensen gebruikt worden en constant op straat zit. Hoe moet je zo'n deelfiets designen? Wat zijn de belangrijke elementen? Waar gaan mensen op letten? Het zijn mensen die heel vaak fietsen, mensen die nog nooit hebben gefietst. Het zijn mensen die kleine mensen, lange mensen, mensen met kracht in hun benen, mensen zonder kracht in hun benen. En je moet daar één fiets voor designen.
Ja.
Dus, daarmee hebben we enorm veel geleerd door die ene fiets eigenlijk op straat te plaatsen. En honderden en honderden mensen daar, of honderden en honderden kilometers mee laten rijden.
Snel testen en valideren.
Ja, absoluut. Ja.
En wat heb je daaruit geleerd?
Dus echt vooral wat we moesten hebben met een fiets. Hoe mensen zich verplaatsten met een elektrische fiets in Brussel. En vooral de feedback. Waar we echt op zoek naar waren, was dat wauw-effect van de mensen. Als we geen wauw-effect hadden, waren we daar waarschijnlijk gestopt. Als mensen ons niet zeggen van... Dus elke dag gingen we de fiets nemen bij één persoon en aan een andere persoon geven. En elke dag was het echt van, mag ik die fiets niet houden? Alsjeblieft, mag ik hem nog een paar dagen bijhouden, want ik wil hem niet weggeven. En dat was voor ons het belangrijkste. Want dat betekent echt van, het is een vraag, het is echt een probleem. Mensen laten hun auto thuis en willen onze fiets houden om rond te rijden in Brussel.
Denk je dat, wanneer anderen, dus als we het even algemeen bekijken, dat start-ups, wanneer die hun MVP testen, dat ze echt voor niets minder dan dat wauw-effect moeten gaan? Nemen we te snel genoegen met met de feedback?
Het is moeilijk in verschillende markten, maar ik denk dat als je dat wauw-effect helemaal in het begin al kunt hebben, geeft dat enorm veel vertrouwen in je project om verder te gaan. Als we dat wauw-effect niet hadden gehad en dat we hadden moeten, ik weet niet, nieuwe oplossingen hadden moeten vinden om toch een wauw-effect te vinden, was het waarschijnlijk veel moeilijker geweest. Heel het project, heel de ontwikkeling van het project, dat was waarschijnlijk veel moeilijker geweest.
Ja.
Want met dat wauw-effect vanuit het begin zijn mensen laaiend enthousiast over je project en dus wordt alles veel gemakkelijker gepusht. Mensen praten erover, investeerders horen dat mensen daar positief over praten, media wordt er ook heel wild van uiteindelijk. Omdat mensen erover praten, mensen sharen die artikels, dus dat helpt toch, dat wauw-effect. Ja.
En ook niet te vergeten die timing, hè, want mobiliteit, het is echt een... Vandaag meer dan ooit is het een groter probleem dan ooit tevoren. Dus die timing heb je dan ook wel mee zitten.
Absoluut. Ik denk dat een van de grote redenen waarom dat we vandaag enorm veel vragen hebben naar dit, is niet omdat wij keigoed zijn met marketing. We hebben trouwens tot nu toe nog nooit eender wat van marketing gedaan. De grootste reden is dat mensen gewoon een enorme frustratie hebben met de mobiliteit en ze wachten niet meer op de overheid om dat mobiliteitsprobleem aan te pakken.
Ja.
Al werkt de overheid daar redelijk goed aan momenteel, met fietsinfrastructuur, et cetera. Maar het moet bottom-up gebeuren, exact.
Ja.
En mensen zijn zelf op zoek naar oplossingen. Je ziet, ik woon in Ixelles, dicht bij Flagey. Als je 10 minuten op Flageyplein staat, hoeveel elektrische scooters dat je daar, of elektrische scooters, steps, zit voorbijzoomen, of van die one wheels, ik weet niet wat dat noemt, mono wheels en heel rare skateboards.
Daar ben ik wel echt bang van.
Ja, het is heel freaky aan het worden.
Ja.
Maar het illustreert perfect het feit dat mensen gewoon op zoek zijn naar een oplossing dat voor hen werkt. En absoluut die auto thuis willen laten. En dan is het echt fantastisch om dat te voelen in de stad. En vandaar is Brussel ook voor ons een hele goede teststad. Omdat er een groot probleem is. En mensen zijn heel benieuwd naar nieuwe oplossingen. Dat is fantastisch voor ons.
Ja, ik vind het wel merkwaardig dat je zegt, we hebben eigenlijk tot hiertoe bijna geen marketing gedaan. Want met iedereen die ik hier spreek, komt wel aan bod van, startups moeten eigenlijk sneller aan marketing doen. Er wordt veel te veel gefocust op dat product verfijnen. Maar jij bewijst eigenlijk het tegendeel.
Ja. Kijk, van in het begin, met die lean-aanpak, zitten we heel dicht bij onze gebruiker.
Ja.
Dus we hebben een testfase opgestart met 150 fietsen. En we hebben beslist van, oké, we gaan 500 gebruikers uitnodigen. En van die gebruikers kunnen we elke dag gesprekken mee hebben om feedback te krijgen over de fiets, over de pricing, over de customer support, over alles.
En dat is waardevoller dan marketing?
Uiteindelijk, we hebben een Facebookgroep gecreëerd met al die mensen erin. En die mensen hebben dat project van dag op dag kunnen volgen.
Ik zit daar nog niet in.
En dat is super, super krachtig, omdat je dan al die mensen, je maakt er ambassadors van.
Ja.
We hebben 6 maanden geleden een crowdfunding gedaan. En we wouden €125.000 ophalen, wat al enorm veel geld is voor crowdfunding. Uiteindelijk hebben wij €250.000 kunnen ophalen op een paar weken tijd. Dat was supersnel. Dat was ongelooflijk dat al die mensen bereid zijn om hun eigen geld, gebruikers van ons, andere Brusselaars, bereid zijn om hun eigen geld in een project te steken. En dat is voor ons eigenlijk de... Ik kan niet zeggen dat we nooit marketing gaan doen, maar dat is voor ons het belangrijkste. Is als je als mensen echt deel uitmaken van het project, omdat ze voelen dat die fiets gedesigned is op basis van hun feedback, dat er een klein stukje van hun creativiteit in de fiets zit, gaan zij eigenlijk uw beste marketer zijn.
Ja. Is dat waarom jullie kozen voor crowdfunding en bijvoorbeeld niet voor een VC-model?
We gaan nu, of we gaan in de toekomst zeker nog met VC's werken, dus niet één of het ander. Maar het was eigenlijk een test die we... Ja. We hadden het geld natuurlijk ook wel nodig, hè?
Ja.
Om die fietsen op straat te krijgen. Maar het was een test. En eigenlijk heel veel risico genomen met die test. Want had die crowdfunding gefailed, zaten we zonder geld.
Ja.
En hadden we het bedrijf kunnen sluiten. Of misschien last minute iets anders kunnen vinden. Maar met VC's, dat duurt ook heel lang om geld te vinden. Dus het was risicovol. Maar uiteindelijk heeft ons nog meer vertrouwen, nog meer die boost gegeven om harder te werken. In Brussel echt een betere dienst te kunnen aanbieden.
En het mooie is ook, jullie zullen ongetwijfeld wel concurrenten hebben, maar jullie werken heel aanvullend met de steps van Lime en Bird en die monowheels die je dan daarnet vermeldde. Wat ik mij toch afvraag, want de deeleconomie neemt zeker een opmars bezig, maar er worden ook bijvoorbeeld nog heel veel fietsen verkocht, die mensen dus in eigendom hebben. Mm. Ik denk aan Cowboy, die doen het ook heel goed. Die verkopen fietsen die echt bedoeld zijn om in eigendom te hebben. Ik liet er net ook mijn eigen step zien. Hoe zie je dat? Ben je daar bang voor dat er toch meer mensen gaan kiezen om zelf een fiets of een step te bezitten?
Nee, een groot deel van onze gebruikers hebben een eigen fiets.
Okay.
Vaak een heel dure fiets, een heel mooie fiets. Zoals een cowboy fiets.
Ja.
En ze zeggen ons van, kijk, ik neem de Billy als ik bijvoorbeeld op donderdagavond pintje wil gaan drinken in het centrum. En had ik een cowboy, zou ik hem nooit in het centrum achterlaten, nee. een hele avond. En dan zeg ik van, ja, ik neem een Billy, want dan ik parkeer hem daar, ik moet niet meer nadenken over mijn fiets. En dan kan ik s'avonds terug met de taxi naar huis gaan als ik te veel heb gedronken. En dat is eigenlijk echt een vrijheid dat wij kunnen aanbieden, dat je nooit kunt vinden met een eigen fiets of step.
Ja.
Dat je hem constant moet meesleuren.
Ja. Ja, dat is vervelend inderdaad. Ja.
Maar weet je, uiteindelijk, heel veel mensen vragen ons van, ja, zijn niet bang van de concurrentie van die Birds, van die Limes? En van Cowboy met een privéfietsen. Maar uiteindelijk, onze markt vandaag is redelijk klein. Onze markt is beperkt door het aantal mensen dat bereid is een andere manier van zich te verplaatsen te vinden in Brussel.
Ja.
En al die initiatieven, al die Birds, die Limes, geeft eigenlijk toegang aan meer mensen tot alternatieven. En het creëert een switch in een gedachte waar mensen bereid gaan zijn om naar andere oplossingen te proberen. En voor ons is het super positief, want mensen die Limes en Birds gaan proberen en gaan zeggen van het is super leuk, maar ik zou wel wat sneller of wat verder willen gaan rijden en ietsje comfortabeler zijn of ietsje safer willen rijden. Billy is de obvious next step.
Ja.
Dus voor ons is dat een fantastische marketing. En ook telkens als er in de kranten over Bird gesproken wordt, staat Billy er ook in. Dus uiteindelijk, dat creëert een
het is complementair eigenlijk.
Ja, het creëert een wave in Brussel. En wij surfen gewoon mee.
Hoe moeilijk is dat om die schaal te bereiken? Want je moet toch wel ineens ook meerdere fietsen ter beschikking kunnen stellen. Je moet ervoor zorgen dat er geen beschadiging is. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
De core van onze business is de operationele kant.
Ja.
Want uiteindelijk, wat wij moeten doen, is genoeg fietsen hebben in Brussel voor die in een goede staat zijn, dat mensen er... en ook dat ze goed verspreid zijn over Brussel, dat mensen niet te ver moeten stappen en onmiddellijk die fiets kunnen nemen en daar ook kunnen vertrouwen. Wat niet het geval is met andere diensten, bijvoorbeeld de twee andere deelfietsbedrijven die even in Brussel zijn gekomen dan weer zijn vertrokken. Ik kon er echt niet op vertrouwen. En dat is voor ons echt heel belangrijk. Dus de operationele kant, heel het opladen, heel het onderhoud van de fietsen is super belangrijk.
Om vertrouwen te creëren.
Dat mensen echt gaan... Billy gaan zien als een... gelijk uw wagen. Je weet dat uw wagen daar staat. Je weet dat je hebt de sleutel. Je gaat die, als je over 10 minuten beslist om te vertrekken, weet je dat je die wagen kunt nemen en naar je afspraak kunt gaan. En wij moeten hetzelfde kunnen aanbieden met de fiets.
Dat is toch niet zo makkelijk? Zeker als je weet dat er zijn zoveel onverwachte omstandigheden. Hoe kun je dat vertrouwen dan toch establishen?
Dat is gewoon op een heel iteratieve manier je operaties proberen te verbeteren. We hebben iemand aangenomen die echt met data werkt. Die daarvoor bij Deliveroo Operations deed. Ja. En we hebben eigenlijk als eerste senior werknemer aangenomen. Omdat dat datagegeven superbelangrijk is voor ons, voor de operations. Omdat we moeten weten waar die fietsen staan, wanneer dat we ze moeten opladen. Heel het gebeuren moet echt uiteindelijk een machine zijn dat gewoon draait. En dat sneller en sneller en efficiënter kan draaien.
Ja, oké. Okay. Ja, als ik het zo hoor, jullie klinken echt al nu al als een succesverhaal, maar achter de schermen zijn er ook heel veel tegenslagen die je als ondernemer meemaakt. Kan je daar iets over vertellen, wat je echt op de harde manier hebt moeten leren met Billy Bikes?
We hebben vandaag nog geluk gehad dat we niet echt te veel... Ja, we hebben natuurlijk elke dag heel moeilijke momenten en moeten moeilijke keuzes maken, maar we hebben nog niet echt... Grote fails gehad.
Omdat je net veel itereert waarschijnlijk.
Omdat we heel veel itereren en we zorgen ervoor dat die fails, dat we heel veel kleine fails maken eigenlijk. Ja. Want dat ook voor je persoonlijke, voor je mood en voor je energie en voor je ego is dat ook veel gemakkelijker om te nemen dan grote fails.
Ja.
Ik fail elke dag een klein beetje.
Op welke vlakken is dat dan?
Dat is gewoon, kijk, ik heb een idee voor een partnership en ik stuur een e-mail en dan zeggen van mensen van ik ben absoluut niet geïnteresseerd.
Ja.
Oké, dat is een klein feiltje. Voor mijn ego is een beetje van oef, mijn idee was slecht. Maar ik heb de mensen geleerd van oké, die mensen zijn niet geïnteresseerd, dan ga ik ergens anders gaan zien.
En de foutmarge blijft redelijk beperkt.
Absoluut,
ook,
ja. Ik denk wat moeilijker was voor Billy is dat we heel veel situaties hebben gehad waar we heel veel onzekerheid hadden over de keuzes in het verleden.
Ja.
Bijvoorbeeld, we hebben ervoor gekozen om die testfase te starten met 500 gebruikers. Eigenlijk binnen de week na het aankondigen van die testfase hadden zich 5000 mensen zich ingeschreven.
Wow.
En heel veel mensen hadden ons aangeraden om die 5000 mensen onmiddellijk binnen te laten. En die 5000, dat groeide elke dag. We zijn tot, ik denk, bij het openen van de dienst vorige week, zaten we aan 12.000 mensen of zo die op de wachtlijst zaten. En iedereen zei van, nodig die mensen uit, je gaat betere stats hebben. En daarmee kunnen beter of meer geld ophalen, kan alles sneller gaan. We hebben ervoor gekozen om het te beperken met 500 gebruikers.
Ja.
Heel veel frustratie gecreëerd met die 11.000 of 12.000 andere mensen op de wachtlijst. Uiteindelijk onze stats zijn heel traag gaan groeien tijdens die testfase. Maar tenminste konden we elke dag een gesprek hebben met al die gebruikers. En zaten we niet constant customer support te doen, want uiteindelijk tijdens die testfase, die technologie, dat werkte de helft van de tijd niet.
Dus feedback boven snelle groei, als ik het zo mag horen.
Zo hebben we het beslist om te doen.
Ja.
En vaak kwam die vraag, vooral als we aan het fundraisen waren, omdat wij, het maakt deel uit van die lean aanpak, is dat we eigenlijk heel vaak fundraising. Ik denk dat we sinds het begin van het project in 2 jaar tijd misschien vijf keer hebben gefundraised.
Ja.
Maar telkens kleine bedragen. Uiteindelijk, ik ken niet van buiten het totaal bedrag dat we vandaag hebben opgehaald, maar het is heel weinig geld voor een hardwarebedrijf.
Ja.
Echt heel weinig geld. En dat is omdat we telkens juist genoeg hebben opgehaald om naar de volgende stap te gaan.
Ja. Ja, want VC's, vandaag de dag, niet iedereen is even happig om te investeren in hardware. Hè?
Nee, het is moeilijk. In België is investering vinden voor B2C sowieso super moeilijk.
Ja.
België is waarschijnlijk een van de meest complexe markten ter wereld om B2C-projecten op te richten. En de potentieel is heel klein, omdat die markt ook zo klein is. Daarom zien we ook in België dat vooral B2B bedrijven zijn die echt, vooral start-ups, die echt hard gaan groeien en veel kapitaal ophalen. Dus ja, dat, 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 daarvoor zijn investeerders al redelijk negatief. En dan, terwijl het wel ons bedrijf hebben opgestart, zijn al die Chinese bedrijven ook opgestart. Ja. En daar zijn er miljarden in geïnvesteerd. En zijn er, ik denk het grootste aantal van die bedrijven zijn failliet gegaan ondertussen.
Ja.
Zelfs Ofo, dat een van de grootste bedrijven ter wereld is met deelfietsen, is nu aan het in elkaar aan het vallen en failliet aan het gaan. Dus investeerders zien dat en iedereen heeft ook die foto's gezien in China van die bergen van fietsen. Hè. En dan komen we bij een investeerder toe. Wij denken van, oké, de investeerder is geïnteresseerd in ons project. En ze luisteren en dan draait hij zijn computer rond en hij zegt van, heb je die foto gezien in de kranten van die bergen fietsen in China? En dan zeggen van, ja, dat is iets heel anders. Dat is China, zijn fietsen die 50 euro kosten. Onze fietsen kosten veel, veel meer dan dat.
Ja, dat is een beetje appelen met peren vergelijken. Hè?
Ja, maar toch, in hun investeerders hebben een soort codes die ze volgen. Ja. En dat is heel belangrijk om te investeren, omdat je moet kunnen investeren in markten waar dat je een kennis hebt en waar dat je een vertrouwen hebt ook.
En hoe ga je dan overtuigen?
Met stats.
Ja, die metrics zijn heel belangrijk.
Die metrics zijn echt heel belangrijk. Ik denk voor ons de belangrijkste metric sinds het begin was het feit dat we hebben weinig mensen, maar de mensen die we hebben rijden heel veel met onze fietsen. En geven heel veel geld aan
Billy. Ja.
En dat was heel belangrijk voor ons, voor onze investeerders, om dat vertrouwen te creëren in het project. Omdat we dan zeiden van, kijk, we hebben 500 mensen die heel veel met de fietsen rijden. Stel u voor, als we dit met 5000, 50.000 gebruikers kunnen doen, hoe groot dat het eigenlijk kan worden.
Dus, ja, jullie nemen echt de tijd om op te schalen eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Natuurlijk zitten we ook met een hardwareproduct. Ja. Dus hardware schaal je altijd trager op dan software. Maar we hebben zeker niet echt gerushed. Uiteindelijk toch op nu 2 jaar sinds het idee ontstaan van het idee, hebben we toch een product op de markt kunnen lanceren. We hebben toch beslist om het in de winter te doen ook, die lancering, om echt heel soft te kunnen groeien.
Ja.
Want als we in de lente of in de zomer hadden gelanceerd, hadden we misschien op één keer 10.000, 20.000 mensen die wouden beginnen rijden met onze fietsen. En dan waren we onze operations misschien niet klaar. Dus dat was ook weer een keuze om in de winter te lanceren, om het soft aan te doen.
Zeg, en overweeg je toch niet om die B2B-zijde aan te spreken door bijvoorbeeld de fietsen aan te bieden voor bedrijven?
Ja. Zeker interessant. Er is nu een nieuwe wetgeving ook, waar bedrijven hun mobiliteitsbudget anders kunnen gebruiken.
Mooie opportuniteit voor jullie, lijkt mij.
Zeker een mooie opportuniteit. We zijn daar zeker op aan het werken.
Maar opnieuw op het gemak, zeker?
Ja, op het gemak. Ja. Uiteindelijk, al gaan we B2B, blijven we een B2C-bedrijf in de core, omdat onze dienst is voor de unieke gebruiker.
Ja.
En je kunt iets gaan verkopen aan een groot bedrijf, maar als hun werknemers niet met onze fietsen rijden, dan verdienen we er niets aan. Dus uiteindelijk, onze focus zit echt op B2C. Als bedrijven met ons willen werken en betalen voor de verplaatsing van hun gebruikers, dat is super. Maar we gaan nooit echt een B2B-bedrijf worden, denk ik.
Zijn jullie vandaag al rendabel, break-even?
We zijn nog niet break-even, maar uiteindelijk gaan we er redelijk snel geraken.
Ja.
Of we zouden er snel geraken, moesten we niet meer investeren in nieuwe fietsen en nieuwe technologie. Het voordeel van ons businessmodel, dat is wat we altijd zeggen aan investeerders, is een auto kost, een drive now bijvoorbeeld, kost 20, 25, 30.000 euro om aan te kopen. En huurt je aan 33 cent per minuut. Onze fiets kost een twintigste van dat getal om aan te kopen en huren voor 18 cent per minuut.
Ja.
Dus de ratio is veel interessanter.
Ja, inderdaad.
Dus het is gemakkelijker. Hadden we een wagenbedrijf van opstarten, had het veel moeilijker geweest. En daarom heb ik enorm veel respect voor Poppy bijvoorbeeld, die daar met een heel grote challenge zit en keihard moeten pushen op marketing om die rendabiliteit te kunnen vinden.
Ja, Alexander van Laar vertelde dat hij is hier ook geweest in
het Ja, heel, heel leuk interview ook, voor ons heel interessant. Heel ander verhaal dan dat van ons natuurlijk, maar zeker interessant.
Ja, wat mij opvalt is, je klinkt heel gedecideerd, maar eerder, in een eerder gesprek dat wij voerden, zei je het moet plezant blijven. Wij zijn niet de start-up die gaan zeggen, we gaan keihard groeien, we gaan er keihard voor gaan. Ik vind dat een mooie uitspraak, het moet plezant blijven.
Ja, absoluut.
Hoe combineer je dat toch met die druk van, met, binnenkort misschien funding en de druk om inkomsten te verwerven? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Het is eigenlijk het is geen strategie. Maar je kunt het zien als een strategie. Het is een convictie van ons, omdat wij gewoon... We hebben in het verleden projecten gezeten waar gewoon geen fun was.
Ja.
En we zien onszelf niet leven in een project waar we elke dag naar het werk komen en gewoon ons niet kunnen amuseren met onze werknemers. Maar het is ook een strategie op lang termijn om mensen... om gewoon werknemers te vinden die graag lang willen blijven in ons bedrijf, want dat is heel belangrijk voor start-ups vooral.
Ook daar wil je dat ambassadorship een beetje creëren.
En je voelt dat ook in de communicatie met de klanten, met de media. Met, het is eigenlijk de vibe, hele vibe van het project. Als je je amuseert in het project, voelt je dat ook keihard in de touchpoints naar de buitenwereld.
Het een resulteert in het ander.
Ja, en dan, dat is ongelooflijk belangrijk. Want als je voelt het ook als je belt naar Proximus of zo, dat ze... Die mensen zijn niet blij in hun job. En dat willen we absoluut niet, dat mensen aanvoelen dat er frustratie, dat er negativiteit hangt rond het project.
Ja, en je liet er net ook het woordje ego vallen. Hoe moeilijk is het om je daar niet door te laten leiden, door heel het ego-verhaal?
Ego is belangrijk. Ego is belangrijk omdat je uiteindelijk je vertrouwen op je ego baseert. Dus uiteindelijk moet je je ego kunnen managen. Het is niet om geen ego te hebben.
Ben je daar hard mee bezig?
In mijn transitiefase tussen het agentschap en dit bedrijf ben ik daar redelijk hard mee bezig geweest. Het zijn twee ego's. Het is een ego voor de buitenwereld en een ego voor jezelf. En uiteindelijk, ego voor de buitenwereld heeft absoluut geen belang, hoe mensen je zien, of heel weinig belang. Maar hoe dat je jezelf ziet, is eigenlijk veel belangrijker dan hoe andere mensen je zien. En dat is een beetje de switch tussen mijn agentschap ervoor en dit bedrijf. Agentschap ervoor was echt... Ja, marketing is ook iets meer oppervlakkig dan echt... weet je, als je met hardware bezig bent, of gewoon met producten eigenlijk, als je met een productstart-up bezig bent, je kunt je niet verstoppen achter blabla, achter mooie slides, achter een mooie speech, wat je in marketing wel kunt doen. En je moet gewoon een goed product, een goede dienst kunnen leveren. En je ego, je wordt daar fier van de kwaliteit van je dienst. En bij marketing gebruik je heel veel blabla, omdat je uiteindelijk... dat is mijn verhaal, ik zeg niet dat overal is, maar ik was niet fier van wat ik deed. En dus die blabla is een beetje om het allemaal mooi te maken, maar ik miste echt dat concrete om... Nu zie ik die fietsen op straat en maakt me enorm blij. De eerste keer dat we iemand zagen voorbij fietsen met onze fiets die we niet kenden, dat is een ongelooflijk gevoel om iemand te zien met een grote smile op die fiets keert te rijden. Ik weet niet, dus misschien, ik heb geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat hetzelfde gevoel is als je na de eerste schooldag van je kind komt kijken en je ziet je kind spelen met andere kinderen. Het is uw creatie en het zit daar in de wereld, het is onafhankelijk. En dat is gewoon een fantastisch gevoel.
Ja, daar doe je het voor, hè?
Ja. Ja.
En met deze mag ik weer al een nieuwe aflevering van TechMike afsluiten. Indien je nog vragen hebt, stel ze zeker in de comments hieronder. En vergeet je niet te abonneren. Bedankt, Pierre, om hier vandaag aanwezig
Dank
te zijn.
Dankjewel, Magali.
Tot de volgende.
Ciao.